Hartelijk welkom bij deze 9e podcast met als titel Aan het werk. Prediker is een boek vol wijsheid, geschreven door een wijze auteur, waarbij we aannemen dat het Salomo is. Tegelijkertijd weten we allemaal dat wijze mensen ook onverstandige dingen kunnen zeggen. Op het eerste gezicht lijkt dat zich voor te doen in Prediker 11. Werp uw brood uit over het water. Hoe dwaas wil je het hebben? Wij willen nu eerst bidden om de zegen van God en de leiding van de Heilige Geest. Heer in de hemel, wij komen voor uw troon, tot u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, om u te loven en uw eer te brengen, die u toekomt. De Heer Jezus, tot u, die de opperste wijsheid bent, en wij vragen u dat wij ook uw geest mogen ontvangen. Zo wilt u ook ons wijsheid schenken. Van onszelf hebben wij geen inzicht en geen wijsheid. Wij vragen u, wilt u het geven, dat deze boodschap vanuit Prediker 11, werp uw brood op het water, ook ons aanspoort om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. Dat wij vragen mogen te leven tot uw eer. Heere, wilt u dat schenken? Wij bidden u ook voor ons land en volk in deze moeilijke tijd, dat er nog een opwekking zou komen, een vragen naar u. Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Bidden ook voor onze gemeente en onze predikant. Wilt u ons nog bijeenhouden en uw zegen schenken? Heere, want als we zien naar de omstandigheden, wat zouden we dan somber kunnen worden? Maar als we zien op u, dan hebben we toch hoop, Heere, dat u naar ons omziet. We belijden het, we hebben er geen recht op, maar we vragen het dat u dit uit genade wil doen. En dat om het offer van u, Heer Jezus Christus. Heere, dat hebt u toch ook gezegd in uw woord. Uw loon is bij u, Heere, en dan zullen we daar toch de vruchten van zien. Wilt u het geven dat we zo met elkaar deze Bijbelstudie mogen doen? We bidden ook voor de groep die dan nog weer bij elkaar komt. Heere, wilt u ook dan de leiding van u, de Heilige Geest, schenken? We vragen u dit alles in de naam van u, Heer Jezus Christus, u die een en al wijsheid bent, uit genade. Amen. Willen wij nu eerst zingen Psalm 111, vers 6. We lezen nu Prediker 11, vers 1 tot 6 en Jacobus 3, vers 13 tot 18. Doe uw werk goed. Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. Als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde. Of een boom naar het zuiden valt, of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat, met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, die alles maakt. Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat het allebei goed zal zijn. En nu Jacobus 3. De wijsheid van boven. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Vervolgens lezen we nu de Bijbelstudie die dominee Methorst bij deze schriftgedeelte heeft geschreven. Een dwaze opdracht. Het lijkt zo zinloos als het maar zijn kan. Je brood uitwerpen over het water. Wat heeft dat voor zin? En schiet je er iets mee op? Misschien ziet iemand ineens zichzelf staan, lang geleden. Je stond op het gras langs de vijver. Samen met papa. Eenden voeren. Gooi de stukjes brood maar in het water. Zou Salomo dat bedoelen? Ik denk het niet. Maar wat dan? Veelzeggende woorden. Deze op het eerste gezicht dwaze opdracht is in de loop van de eeuwen op allerlei manieren uitgelegd. Er zijn uitleggers die denken dat het hier over de scheepvaart gaat, over handelsmissies, met landen over zee. Werp je brood uit. Brood is dan handelswaar. Werp uw brood uit, vaar met volgeladen schepen over de wereldzeeën. Je zult de goederen, je bezittingen weer terugvinden, na vele dagen, na een lange reis. Je weet niet precies hoe het gaan zal, maar het levert je waarschijnlijk rendement op. U zult het vinden na vele dagen. Ik geloof dat dit niet de goede uitleg is. Nergens in de Bijbel wordt brood vergeleken met handelswaar. Een heel gangbare Joodse uitleg is deze, je brood op het water werpen, dat is barmhartig zijn en dus de werken van barmhartigheid doen. Omzien naar de ander, je ontfermen over de ander, de medemens in nood kleden en voeden. Barmhartig, mild en vergevingsgezind zijn. Je brood uitwerpen over het water en geloven dat je er ook iets van terugvindt, maar vaak zonder direct resultaat te zien. Soms kan het inderdaad lang duren voordat je merkt dat bijvoorbeeld vergeving iets teweeg brengt bij de ander. Salomo zegt, na vele dagen. Een laatste uitleg die ik noemen wil en die de meest waarschijnlijke is, is deze. Uw brood op het water werpen is een opdracht. Ga gewoon aan het werk. Ga desnoods de zee op en vaar uit. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar ga aan de slag. Werken mogen we hier heel ruim interpreteren. Ga iets doen en blijf niet in een hoekje zitten. Zo heel erg dwaas is de opdracht van de prediker niet, want met niets doen kom je meestal niet zo ver. Daarom aan het werk. Spreiden. Hoe moeten we werken dan? Daar lezen we ook over in Prediker 11. Verdeel uw brood in zevenen of zelfs in achten. Met andere woorden, spreid de risico's. Werk niet op één paard en zet niet al je zinnen op één manier om je doel te bereiken. Wat een prachtig en praktisch boek is de Bijbel. Als je aan de slag gaat, denk er goed over na hoe u dat gaat doen. Wees voorzichtig en reken met tegenslagen en tegenvallers. Werp uw brood uit en verdeel het in zevenen of in achten. Waarom? Dat is heel eenvoudig. U weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. Je weet nooit wat er gebeurt. Je kunt je overal tegen verzekeren, maar dan nog, er kan iets gebeuren wat geen verzekering dekt. We hebben nu eenmaal geen controle over alle omstandigheden. Wees realistisch en niet al te optimistisch. Want als de wolken vol zijn geworden, zal het echt gaan regenen. Ze moeten hun water nu eenmaal kwijt. En een boom kan op een gegeven moment omvallen naar het noorden of naar het zuiden. Hoe het echt gaat, weet je van tevoren niet. Maar zoals de boom valt, blijft hij liggen. Er gebeuren nu eenmaal dingen waar je geen grip op hebt. En daarom dus, spreid de risico's. Wachten of werken. Terwijl je bezig bent met wikken en wegen, met rekenen en regelen, loop je het gevaar dat je te veel met de omstandigheden bezig bent. Dan kom je aan werken en niet meer toe. Dat is niet de bedoeling. Ineens zitten we midden in de agrarische samenleving, midden in het boerenbestaan. Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Als je alleen maar op de omstandigheden blijft letten, komt er niets uit je handen. Blijf daarom niet hangen in allerlei vragen en afwegingen en blijf niet kijken naar de omstandigheden, maar werp uw brood uit over het water. Daarbij mogen we terdege blijven beseffen dat we bij alles wat we gaan doen afhankelijk zijn van de zegen van de Heere. Maar onze afhankelijkheid van Hem schakelt onze activiteit niet uit. Onze handen moeten en mogen uit de mouwen. Wie wacht op volmaakte omstandigheden, zal altijd blijven wachten. Dat brengt je nergens. Daarom aan het werk. Bewust en afhankelijk. Wie zijn of haar brood over het water werpt, is daar heel bewust mee bezig. Zoveel wordt ons wel duidelijker in Prediker 11. Dat neemt niet weg dat we afhankelijk zijn van God, die ons doen en laten zegent. Hoe Hij in ons werken betrokken is, is nog niet zo eenvoudig. Veel is voor ons verborgen. Ook het weven van nieuw leven in de moederschoot doorgronden we niet volledig. We kennen het werk van God, die alles maakt, niet. We zijn echter wel van Hem afhankelijk. Zijn wegen en plannen zijn niet zonder meer helder voor ons. En veel is voor ons verborgen. Ongetwijfeld heeft de Heer een plan met ons leven. Hij gaat zijn weg met mensen, maar meer dan eens is de weg die Hij met ons gaat onduidelijk en ondoorzichtig voor ons. Laten we daarom niet te snel zeggen dat God een plan met ons leven heeft en dat wij als kleine mensen helder hebben wat dat plan is. Gelukkig wijst God meer dan eens wegen en opent Hij deuren. We ontwaren dan iets van Zijn wil. Maar dat betekent nog niet dat wij dan precies weten welk plan Hij met ons leven heeft. Nu en dan zien we er misschien een stukje van. Meer dan eens is Gods weg met mensen niet zonder meer duidelijk. Onze levensweg wordt veel eer getekend door talloze kruispunten en keuzemomenten. Al die momenten vragen om een beslissing. De prediker lijkt niet direct op een keuze aan te dringen, maar veel meer op spreiden van risico's en op hard werken en op allerlei manieren, 's morgens en 's avonds. Wijsheid. Intussen klemt de vraag meer en meer. Prediker, vertel me toch, hoe slaag ik dan? Hoe moet ik aan het werk? Ik leerde al veel in hoofdstuk 11, maar het blijft allemaal zo vlak en horizontaal. Hebt u niet meer te zeggen? Waar is God? De prediker heeft zeker meer te zeggen. We bladeren een hoofdstuk terug naar Prediker 10, vers 10. Hoe zal mijn werk slagen? We lezen het, zwart op wit. Het voornaamste om te slagen is wijsheid. Dat hebben we nodig, wijsheid. Gebruik gewoon je verstand en denk na. Jawel, maar ik lees er veel meer in. Weet u wie wijsheid genoemd wordt? De meest volwaakte wijsheid die we ons kunnen voorstellen, niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Het voornaamste om te slagen is wijsheid. Dat is leven van hem aan wie alle macht gegeven is, in de hemel en op de aarde. Hij is de hoogste wijsheid van wie we alles mogen verwachten. We mogen bij hem komen met ons onvermogen, onze onkunde en onzekerheid. Als het iemand in wijsheid tekortschiet, mogen en kunnen we bij de Heere terecht. Hij geeft dat mild en meer dan genoeg, ruimhartig en vrijgevig. Het belangrijkste om te slagen is wijsheid. Weet u waar die wijsheid begint? Bij oude woorden uit de schrift. De vreze des Heeren is het begin van wijsheid. Het is de wijsheid waar ook Jacobus over schrijft. Het is wijsheid die van boven komt. Het is wijsheid die God ons leert. Wijsheid die we ontvangen als een geschenk van hem. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij of zij uit de goede levenswandel zijn, werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wees zachtmoedig, dat is niet strijdbaar, maar dienstbaar. Die wijsheid is wijsheid die de Heilige Geest ons leert. En al lerend van hem dragen we vrucht. Het is wijsheid vol barmhartigheid en goede vruchten. Dat is wijsheid van boven. Die wijsheid is heel anders dan aardse wijsheid, die vol van afgunst en eigenbelang is. Het water van de wereld. Werp uw brood uit over het water. Wie het ook deed, de Heere zelf. Hij wierp zijn brood, het levende brood, uit over het water van de wereldzee. Hij wierp het liefste wat hij had, zijn Zoon Jezus Christus, in een zee van zonde, de zee waarin hij ten onder ging. God vond zijn Zoon terug. Zo heel veel dagen hoefde hij niet te wachten. Wel geteld 3 dagen duurde het totdat hij de levende werd. We zijn verlegen om dit levende brood, aangewezen op de Heer Jezus. Bij alles wat we doen en welke plannen we ook hebben, verlegen om dit brood, om dat dan vervolgens heel praktisch en getuigend te delen met anderen, in afhankelijkheid van hem die zijn zegen geeft. Die zegen maakt blij en die zegen maakt rijk.
De vragen bij Bijbelstudie 9. Het lijkt op het eerste gezicht zinloos om je brood over het water te werpen. Herkent u in uw leven dat dingen die op het eerste gezicht vreemd zijn, toch veel zeggingskracht hebben? Ik denk dat ieder een wel een omstandigheid kan noemen wat zeggingskracht heeft. Je begint ergens aan zonder na te denken en ineens dringt het tot je door. Oh, wat heb ik toch gedaan? En je vraagt je af, moet ik ermee doorgaan of stoppen? Zo las ik ook een verhaal van een mevrouw, van een Joodse mevrouw, in het kamp Bergen-Belsen. Ze had haar man en haar zoontje van 3 jaar verloren, die was al vergast. Ze zegt, ik huilde dag en nacht. Waarom heeft God dit gedaan? En ze kon geen antwoord vinden, totdat ze in Bergen-Belsen op een nacht het huilen hoorde van kinderen. En een vrachtwagenchauffeur die net achter de barakken afval had gekiept, vroeg ze, wat is dat? Ik hoor kinderen huilen. Kan me niet schelen, zegt die man. Ze gaan toch dood. Toen wist deze mevrouw wat ze doen moest. En ze zei, ik vond weer een doel. God heeft mij gered om deze kinderen van andere moeders te redden. En op een slimme manier ging ze 's nachts eten geven. Ze heeft de oorlog overleefd, het kamp, met haar kinderen die ze in leven heeft gehouden. Dus een mevrouw die ergens aan begon en niet wist of het goed zou eindigen. Vraag 2. Vraag B, de B-vraag. Ook in de bergreden staan veel teksten die op het eerste gezicht vreemd klinken, maar toch richtinggevend zijn voor ons leven. Welke bijvoorbeeld? En hoe krijgen die woorden een plek in ons leven? Bij de zaligsprekingen, waarin we lezen veel tegenstellingen, maar iedere keer gaat eerst het positieve voorop. Zalig ben je als je, Maar het klinkt wel heel radicaal wat erop volgt. Het belangrijkste is, denk ik, dat je Jezus in het oog blijft houden. Want van onszelf zijn wij niet zo zachtmoedig, of barmhartig, of een vredestichter. Daar hebben we elke dag weer de Heilige Geest voor nodig. En we moeten maar vragen of die ons helpen wil, in de voetsporen van Jezus te gaan, omdat we dat van onszelf niet hebben. Vraag 2. We lezen in Prediker 11, vers 2 over het spreiden van risico's. Dat kunnen we ook lezen als verdelen van je aandacht. Hoe ziet jouw agenda er deze week uit? Waarover moet jij je aandacht verdelen? In het algemeen zullen onze agenda's nu aardig leeg zijn in deze coronatijd. Misschien wel eens goed om te evalueren. Hoe hebben we onze tijd hiervoor doorgebracht? Hollend, vliegend, van hot naar her. En zijn we nu even op adem aan het komen. Maar heeft God ook wel een plaats in onze agenda? Stille tijd, bezig zijn voor hem in de gemeente, een bezoekje doen. Of als je gevraagd wordt om iets te doen in de gemeente, in een bestuur of zo. Is het dan, nee, geen tijd, ik ben al zo druk. Maar soms moeten we er wel tijd voor maken. De Heere is toch geen sluitpost van onze tijd. Laten we daarom ook bewust met onze tijd omgaan. Want alle tijd is genadetijd, gratis van de Heere gekregen. Vraag 3. Van Prediker lezen we in hoofdstuk 11 om niet eindeloos op de omstandigheden te blijven letten, maar aan het werk te gaan. Hoe verhouden in ons leven de omstandigheden en het nemen van beslissingen zich tot elkaar? Voor mezelf ben ik daar redelijk snel uit. Ik ben nogal een doener, maar een ander zou zeggen. Ik denk er nog eens even over na. Het kan misschien wel anders, want ieder mens is ook anders gemaakt door de Heere. Maar wat zegt de Heer Jezus daarover in Lucas 9, vers 62? Daar zegt hij, Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat, en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Jezus vraagt van ons dus totale toewijding en geen halfhartige. We kunnen geen keuze maken uit Jezus' ideeën en die dan selectief volgen. We moeten samen met de kroon ook het kruis aanvaarden en met de genade ook het oordeel. We moeten de kosten berekenen en bereid zijn alles achter te laten wat onzekerheid geeft. Eenmaal gericht op Jezus, moeten we ons door niets laten afleiden, want de manier van leven, die Hij goed en waarachtig noemt. Vraag 4. We kennen het werk van de Schepper niet, zegt Prediker 11, vers 5. Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw. Evenmin kent u het werk van God die alles maakt. Deze woorden legt hij eens naast Psalm 139 en daarvan vers 14 tot 17. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in uw boek geschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Wat valt u op als u deze twee Bijbelgedeelten leest en vergelijkt? Dat Gods karakter betrokken is bij de schepping. God kent ons en hij doorgrondt ons. Maar wij kunnen God niet kennen en we kunnen hem ook niet doorgronden. En als we iets van kennen, is dat door het werk van de Heer Jezus, die ons de Vader heeft verklaard. Maar we staan steeds weer verwonderd als we iets van onze Schepper mogen zien. B. Welke bemoediging ligt er voor u in Psalm 139? Je bent niet zomaar iemand. Je bent door God gemaakt in het verborgene. Je bent uniek en hij is de onderhouder van je leven. Elke dag weer en daar mogen we hem voor loven en prijzen. Vraag 5. Jacobus vraagt zich in Jacobus 3 vers 13 af wie wijs en verstandig is. Wat zou u dan antwoorden? En in Jacobus lezen we dan, wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedigheid. Dat is de mens die dicht bij God leeft, dat zou ik antwoorden. En door hem geleerd wil worden. De dominee geeft daar in de studie een mooi stukje voor aan. Het belangrijkste is om te slagen is wijsheid. Weet u waar die wijsheid begint? Bij oude woorden uit de schrift. De vreze des Heeren is het beginsel van wijsheid. In Psalm 111 vers 10. Het is de wijsheid waar ook Jacobus over schrijft. Het is de wijsheid die van boven komt. Het is wijsheid die God ons leert. Wijsheid die we ontvangen als een geschenk van hem. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij of zij uit de goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wees zachtmoedig, dat is niet strijdbaar, maar dienstbaar. En die wijsheid is wijsheid die de Heilige Geest ons leert. En allerend van hem dragen we vrucht. Het is wijsheid vol barmhartigheid en goede vruchten. Dat is wijsheid van boven. Die wijsheid is heel anders dan aardse wijsheid, die vol van afgunst en eigen belang is. Welke van de dingen die hij in vers 13 tot 18 noemt, herkent u in uw leven en herkent een ander die ook bij u? Ik hoop dat we bij veel mensen zachtmoedigheid, wijsheid, geen afgunst, niet liegen. Maar ik denk dat we allemaal een leven lang nodig hebben om daaraan te werken. En dat kunnen we dan niet van onszelf. Maar daar hebben we ook weer de wijsheid van de Heilige Geest voor nodig. Die wijsheid die we van God hopen te krijgen als we daar hem om bidden. Dan wil ik nu eindigen met dankgebed. Trouwe Vader in de hemel, aan het einde van deze Bijbelstudie willen we weer bij u terugkomen om u te danken. Heren, dat we daarmee bezig mochten zijn. En dat het ging over de wijsheid, wie verstandig is, wie zachtmoedig is. Heren, dan moeten we u belijden dat we dat niet van onszelf hebben. Dat we daar een leven lang uw Heilige Geest voor nodig hebben, die ons dat leren wil. Heer, daar vragen we ook om. Wilt u ons ieder die wijsheid geven? De wijsheid die van boven is. En de wijsheid die ook de Heer Jezus zijn hele leven meegegeven heeft. Heren, we willen u zo vragen, wilt u zo verder met ons zijn en ieder die deze podcast hoort, wilt u hem ook en haar ook sterken bij alles wat ze doen. Heren, dit vragen wij u, niet omdat het verdiend is, maar alleen om Jezus wil. Amen.